Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, zoals u gewend bent, zal ik voordat de livestream gaat starten het even kort over de zieken hebben. Zoals u misschien heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief gaat het hard achteruit met Emmy Baas. Die blijkt geen Parkinson te hebben, maar PSP, wat een hersenziekte is. Bewegen gaat ook steeds minder makkelijk en praten en contact krijgen met haar dus ook, omdat ze soms ook haar ogen helemaal niet open kan doen. Dus we willen graag ook voorstellen ook om Martin en Emmy straks ook in gebed te brengen. Daarnaast denken we natuurlijk nog steeds aan Arjan en Marilie en willen we ook hen opdragen in Jezus' naam. Vandaag zullen de bloemen gaan naar Willy Breeman en die worden gebracht door Marcel en Rut. Dan wacht ik even op de livestream. Of ben ik te vroeg? Goedemorgen allemaal, nogmaals. Welkom iedereen die hier is en welkom iedereen die thuis ook meekijkt. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ook welkom uiteraard aan Joël Treuren. Superleuk dat je bij ons voorgaat. Voor velen denk ik dat je geen onbekende bent, de zoon van Arjan en Ellie. Maar wel de eerste keer dat je hier voorgaat, volgens mij. Hè? Dus superleuk dat je hier bent. En we zijn heel benieuwd wat God gaat brengen, ook via jou. Dus hartstikke leuk. Nou, dat was het voor nu, denk ik, eventjes. Geniet van de dienst.
Goedemorgen. We gaan zingen met elkaar. Ik zal er zijn, van Sela.
Ik ben die ik ben.
Als we zo de kerkzaal binnenlopen en we zien elkaar, dan heten we elkaar welkom. En dat is natuurlijk een heel mooi gebaar dat we elkaar welkom heten. Maar ten diepste mogen we weten dat we elkaar niet welkom heten uit onze eigen naam. Maar dat we elkaar welkom heten in de naam van onze Vader. Want Hij is onze hulp en onze verwachting. In Zijn naam zijn wij bij elkaar. In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat waar hij aan begonnen is. En daarom genade voor ons allemaal en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest, de leider en trooster van al Gods kinderen. Zullen we een moment van stil gebed hebben om zo voor onszelf ook deze dienst op te dragen aan onze Heer. Heere God, wat een wonder is het dat u ons hier naartoe roept. Fysiek of digitaal, u bent het die ons hier naartoe gebracht heeft. En we willen u danken voor dat wonder, Heer, dat u de schepper van hemel en aarde, u die hoog verheven bent, zo dichtbij wil komen en dat we u in elkaar mogen herkennen. En Heer, we vragen u ook voor dit moment van samen zijn om uw zegen daarop te leggen. Dat we aan het eind tegen elkaar mogen zeggen, hij was onnoembaar aanwezig, maar hij is die er zijn zal. Heer, u bent hier op dit moment en wilt u ons zegenen met uw aanwezigheid. Amen. We zingen met elkaar Wie naar u opzien en daarna mag Irma naar voren komen voor het kindermoment.
stralen van vreugde, zij gaan de schaamte voorbij. En wordt gegeven om in dit leven in uw nabijheid te zijn. Zij die u zoeken, vinden bescherming, ook als de nacht hen benauwt. Uw licht zal schijnen, zelfs in het duister, zien zij uw liefde en trouw. U tilt mij op, Heer, hoger. Weg van waar ik was. U trekt mij dichter naar waar ik hoor. Hier aan uw vaderhand. Wie tot u roepen zal u bevrijden, u luistert naar hun gebed. Eeuwig geborgen, voor altijd veilig, steeds door uw vader gekend. U tilt mij op, Heer, hoger, weg van.
Goedemorgen. Ik was gevraagd om het kindermoment te doen. Maar vandaag hadden we dat, vind ik best wel een beetje een moeilijk onderwerp om uit te leggen. En misschien kunnen jullie mij wel helpen, als jullie dat willen. Want we hebben het over drie hele mooie, maar ook hele belangrijke woorden uit de Bijbel. En er zijn ook woorden die heel veel mensen kennen, die de Heer Jezus niet kennen. Dus misschien denken die er anders over, maar wij hebben daar ook een manier om over te denken. En vaak zijn er bij die woorden, bij elk woord hebben ze ook vaak een plaatje. En als we dan het eerste plaatje laten zien, die staat geloof ik. Oh, die staat daar. Komt-ie. Wat is dat, volgens jullie? Een kruis. Ja, en hier hebben we ook een heel groot kruis hangen, hè. En wat denken jullie dat dat betekent, dat kruis? We hebben niet zomaar een kruis hangen, toch? Wat denken jullie dat dat voor staat? Omdat Jezus eraan gehangen heeft voor ons, voor het geloof. Ja, dat klopt, ja. Dat symboliseert dus het geloof. En daar zijn we heel dankbaar voor dat de Heer Jezus dat voor ons heeft gedaan. Dus dat is het eerste woord, dat is geloof. Dan gaan we naar het tweede plaatje. Wat is dat dan? Een anker. En als je een anker ziet, wat denk je dan aan? Aan een?
Zeilboot.
Aan bijvoorbeeld, ja, aan een zeilboot. Heel goed. En waarom denk je dan aan een boot? Wat doet dat anker? Weten jullie dat, wat een anker bij een boot doet? Feline, wat doet dat? Op de bodem. Ja, op de bodem, hè? Klopt. Dan gaat het anker naar beneden en dan blijft de boot of het schip blijft dan goed liggen. Hè? Dan heb je hou vast, hè? Dat is belangrijk. Maar wat denk je dat dat voor ons, voor christenen, betekent, het anker? Dat is een moeilijke, denk ik, of niet?
Hoop.
Dat betekent hoop. Jezus, de Heer Jezus, is onze veilige grond, ons houvast, onze zekerheid. Net als dat liedje van de wijsman. Want die bouwde zijn huis op een rots. En rots is heel stevig, toch? Want die domme meneer, die bouwde zijn huis op het zand. Brrr, dat ging zo weg, toch? Nou, dus het tweede plaatje is dus een anker. Geloof en hoop. En de derde, nou, de derde kennen jullie helemaal. Waar is dat? Een? Diam? Een hartje. En wat betekent een hartje? Dat je iemand lief vindt. Dus dat betekent liefde, heel goed. En dat betekent voor iedereen liefde. Maar voor ons is het ook dat de liefde is van Heer Jezus voor alle mensen, voor ons. Zo erg is zijn liefde, zoveel is zijn liefde, dat wij altijd bij hem mogen komen. Wat we ook hebben gedaan. En de Heer Jezus zegt dat ook in de Bijbel. In 1 Korintiërs 13, vers 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde. En die kunnen we ook met een drieën in elkaar doen. Daar hebben we ook nog een plaatje van. Dan zie je dus alle drie tegelijk. Geloof, hoop en liefde. En die is zo belangrijk. Maar de liefde is de allerbelangrijkste, zegt de Heer Jezus. En dan gaan we vandaag ook een beetje mee doen met liefde. Want we gaan met de kinderen alvast een beetje knutselen voor kerst. Voor de oudere mensen die straks weer wat leuks mogen ontvangen, hopen we dan voor hun. He? Gaan jullie mee om dat te gaan doen? Dank je wel.
Terwijl de kinderen naar hun eigen dienst gaan, wil ik Johan Zijlstra vragen om naar voren te komen.
En in aansluiting op het In Memoriam zingen wij een couplet van een lied wat we ook zongen in de uitvaarddienst van John Olderode. En ik vraag u dat straks, als u dat wel kunt, staande te zingen. In Memoriam, John Olderode. Zaterdag 26 oktober overleed onze broeder John Olderode. De familie gaf het zo treffend aan. Verdriet erom zijn heen gaan, maar dankbaar voor de vele mooie jaren. Broeder Olderode mocht 85 jaar worden. Onze broeder was een echte Groninger. Groeide op in Delfzijl. Zeg ik iets fout? Onze broeder groeide op in Groningen, groeide op in Delfzijl, waar zijn ouders behoorden tot de baptistengemeente. In zijn diensttijd hier in Apeldoorn ontmoette hij Lydia Rodenburg. Ze trouwden in 1964. John en Lydia herdachten de afgelopen 8 januari hun 60-jarig hun diamanten huwelijksjubileum. In 1991 verhuisden John en Lydia naar Apeldoorn. We trokken het Witte Huis aan de Canadalaan 7. En sindsdien waren zij betrokken bij onze gemeente. John was geen podiumfiguur. Hij wilde op zijn eigen bescheiden wijze graag meedenken over de ontwikkelingen in de gemeente. Ruim 30 jaar waren zij zondag aan zondag trouw op een post. In januari 2021 werd John getroffen door een hartinfarct. Hij is daar nooit meer goed bovenop gekomen. Gezondheid en mobiliteit namen ziende ogen af. Hij werd enkele jaren geleden bij herhaling opgenomen in Randerode. En ondanks enige revalidatie zat herstel er niet meer in. Van Liederlee nam zijn mentaliteit, zijn mobiliteit zo sterk af dat hij Bert Leveriger werd. Ondanks enorme inzet van Lydia en thuiszorg was het niet meer mogelijk om in huis te blijven. De afgelopen 10 maanden verbleef onze broeder in de Loohof. Een klacht hebben we hem nooit horen uiten. Hij nam het leven zoals het kwam. Hij wist zich veilig in Jezus' armen. Een lied bij hem citeren, samen bidden voor hem, voor Lydia, voor de kinderen en de kleinkinderen, dat deed hem goed. Nog meer nam zijn belangstelling voor de buitenwereld af. Hij werd stiller en stiller. Zei weinig meer, hoogstens ja en nee. Het was alsof hij bereid werd gemaakt om over te gaan naar het huis van de Vader. Het huis met de vele woningen. John wist zich verzekerd van vergeving, van eeuwig leven. Hij leefde uit de zekerheid van het geloof, een kind van God te mogen zijn. De uitvaarddienst, misschien was het opvaart, was een dankdienst voor het leven van onze lieve John. Zo stond dat op de orde van dienst. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Daar wist John van. Daar stonden we bij stil. Daar konden we van zingen. Daarover klonk het orgelspel. Diezelfde eeuwige armen zijn er voor Lydia, voor Frank, voor Maran, voor de kleinkinderen Annelot en Wouter. Wij denken aan onze broeder met respect, met eerbied, met dankbaarheid. Veilig in Jezus' armen.
Bedankt. We zingen 2 liederen achter elkaar. We zingen Ik bouw op u en geen afstand. En daarmee mogen we getuigen van diezelfde Heer als waar Johan net over getuigde in het memoriam. We bouwen op onze Heer en we mogen weten er is geen afstand tussen hem en ons.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Ik bouw op u, mijn schild.
Ik wil graag met jullie bidden en aansluitend lezen we Psalm 34. En dan lezen we vers 1 tot en met 9. Zeg ik dat goed? Oh. Ja, vers 1 tot en met 9 en vers 18 tot en met 23. Heere God, we willen u danken dat we de Bijbel mogen openen, dat we de woorden daarin mogen lezen. En we willen u vragen, Heer, dat als we dat doen, dat dat woorden mogen zijn die niet licht uitgesproken worden, Heer, maar dat het woorden zijn die we mogen herkennen als geïnspireerd door wie u bent. En Heer, we vragen u ook om onze oren te openen en ons hart ervoor te openen. En dat als de woorden gesproken worden, dat we ze herkennen als woorden van u. Amen. We lezen Psalm 34, vers 1 tot 9 en vers 18 tot en met 23. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Tot zover. Zal ik toch maar beginnen met een korte introductie van mezelf? Want het is lang geleden dat ik hier was. Ik zat net daar op die stoel en toen dacht ik, oh ja, er was een tijd dat ik wist hoeveel schrootjes er in het plafond zaten. Ik heb veel diensten hier op een stoel gezeten en dat het even langs me heen ging en dat ik maar schrootjes begon te tellen. Dus als het jou zelf overkomt, schaam je niet, het is mij ook gebeurd. Ik ben inderdaad de zoon van Ellie en Arjan Treuren. Ik denk dat Ellie hier misschien nog wel iets bekender is dan Arjan Treuren. Dat is vaak andersom als ik kom preken op plekken. En ik ben hier vandaag in het bijzonder omdat ik mijn vader vervang. Afgelopen zomer zagen we mijn vader achteruit gaan. Hij was toen al ziek. En toen hij in het ziekenhuis lag, toen zei hij, ik denk dat ik maar moet stoppen met preken. En toen heb ik namens hem alle kerken aangeschreven, waaronder ook zijn eigen gemeente. En meteen aangeboden, joh, als dat voor problemen zorgt, dan heb ik eventueel wel ruimte om in dat gat te springen. En zo mag ik hier zijn vandaag. Op dit moment hebben we een hele mooie week eigenlijk achter de rug. Mijn vader, zoals je dat dan zegt, had een goede week. En een goede week betekent, hij heeft niet de hele week op bed gelegen. Maar we konden af en toe ook eens even naar buiten. En de gesprekken die we voerden, die hadden samenhang. En dat was mooi. Dus ergens ook wel een mooie week geweest. En tegelijkertijd hangt daar natuurlijk ook een schaduw van ziekte overheen. En leven we in een tijd van afscheid nemen. Al weten we niet wanneer dat afscheid zal komen. Vanochtend ben ik naar jullie toegekomen met een boodschap vanuit Psalm 34... En of misschien wel goed, voordat ik dat ga delen, het kan zijn dat je het al hebt opgemerkt. Ik ben het niet zo gewend om u te zeggen en ik hoop niet dat u dat erg vindt. Ik spreek veel ook voor jonge mensen, dus vandaar dat ik het gewend ben om je te zeggen. Dan is die alvast uit de weg. Maar ik ben vanochtend gekomen om na te denken over Psalm 34. En die psalm die begint best wel bijzonder. Die psalm die begint met een aanduiding in welke periode David deze psalm geschreven heeft. Toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Wat is hier gebeurd? Wat is de situatie waarin David deze psalm geschreven heeft? David en Jonathan. Het zijn twee goede vrienden van elkaar. Jonathan is de zoon van koning Saul en David is, zonder dat Jonathan en Saul dat weten, gezalfd tot de nieuwe koning van Israël. David was nog een jonge jongen en nadat hij gezalfd was, is er al van alles gebeurd. David maakt zelf geen aanspraak op de troon. Saul weet het dus ook niet. Maar ergens voelt hij aan,
deze jongen die zit mij in de weg. Dat komt onder andere door dat bijzondere moment. David die komt langs bij het leger om zijn broers wat te eten te geven. Zijn broers vechten mee in het leger en hij is door zijn vader naar die broers toegestuurd. En hij komt daar aan en het hele leger staat te bibberen van angst. Want er staat één man, best wel een grote man, maar die ene man die staat te roepen. Die man dat is Goliath en die beledigt Israël, maar dat niet alleen, hij beledigt ook de God van Israël. En David denkt, hè, hoe kunnen jullie dit laten gebeuren? Er is niemand die het aandurft om het op te nemen. En David, de jonge David dan nog, die heeft het lef en die gaat naar koning Saul en die zegt, oh, ik doe het wel. Even krijgt hij nog het harnas aan van koning Saul en dat werkt helemaal niet. Dus hij gooit dat harnas af, hij pakt zijn slinger en hij zoekt 5 stenen uit. En de eerste steen die hij gebruikt, die is meteen raak. Wat er in de kinderbijbel niet bij staat, is dat David er vervolgens naartoe rent, dat hij het zwaard van Goliath zelf pakt en dat hij het hoofd afhakt. En dat hij dat hoofd als een trofee meeneemt. En David wordt onthaald als een held. En die dag vindt koning Saul dat nog fantastisch. Hij geeft David zelfs een hele bijzondere plek in het leger. En David die verslaat de ene na de andere. Totdat er mensen zijn en die beginnen te roepen. Saul die versloeg ze bij duizenden, maar David versloeg ze bij tienduizenden. Oh, en daar ergens groeit die wortel van jaloezie in het hart van koning Saul. En Jonathan, de vriend van David, heeft dat in eerste instantie nog niet eens echt in de gaten. Maar David die merkt, ik ben niet veilig bij koning Saul. En hij zegt dat tegen Jonathan. Hij zegt, Jonathan, ik denk dat ik moet vluchten, want volgens mij ben ik niet veilig bij jouw vader. En Jonathan zegt, nou, ik denk dat het wel meevalt. En dan bedenken ze een plan. Als ik morgen hier bij het veld aankom, zegt Jonathan, en ik schiet mijn pijl af en ik zeg tegen mijn wapenknecht dat hij de pijl verder moet zoeken, dan weet je, David, je moet gaan vluchten. Maar als ik zeg dat die pijl dichterbij ligt, dan weet je, oh, het is veilig, ik kan tevoorschijn komen en ik kan naar hem toe gaan. En die avond bespreekt Jonathan met zijn vader, koning Saul, pap, zullen we morgen David uitnodigen, zodat hij mee kan eten. Koning Saul die wordt zo woest. Die is buiten zinnen van woede. En Jonathan die weet wat hem te doen staat. En hij schiet de pijl af en hij zegt niet, je moet verder zoeken. Nee, hij zegt, je moet veel verder zoeken. En David weet, oeh, het is echt menens. Ik moet vluchten voor mijn leven. En David die vlucht en hij vlucht en hij vlucht en hij vlucht. En waar komt hij uit? Hij komt uit in Gat. Dat is de stad waar Goliath geboren en opgegroeid is. En er zijn mensen die kijken hem aan en die denken, huh, is dat niet die jongen die het hoofd van onze reus, van onze held heeft afgehakt? Is hij niet degene die onze held om het leven heeft gebracht? En ze beginnen het tegen hem te zeggen. En er zijn mensen die willen hem grijpen. En dat is het moment dat David zich als een krankzinnige voordoet aan het hof van Abimelech. Het schuim staat hem op de baard. De mensen kijken ernaar en denken, nee, dit kan hem niet zijn. Hij is aan het krabben op de deuren. Net zo lang totdat ze hem wegjagen. Dat ze denken, oh, deze man moeten we hier niet hebben. En ze jagen hem weg. En David die vlucht verder en hij vlucht een grot in. Zijn vader en zijn moeder komen daar ook naartoe. Ik stel me zo voor dat er ook een heel aantal van zijn vertrouwelingen bij zijn. En daar in die grot, daar schrijft David deze psalm. Dit is niet een moment in het leven van David waarop we kunnen zeggen, het gaat hem echt voor de wind, hè? Nee, dit is een moment in het leven van David dat het allemaal even in elkaar lijkt te storten. Dat het allemaal eventjes niet meer werkt zoals hij het zelf voor zich gezien had. Dit is een moment in het leven waar je zou kunnen zeggen, dit is een dal in het leven van David. En toch kiest David deze woorden. De Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen hem met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. David, je bent op de vlucht voor je leven. En je kan ervan getuigen dat hij je van alle angst heeft bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. Hij zit nog in de grot en toch kan hij het zeggen. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet van de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Als je dit leest en je kent de situatie van David, dan kan ik me zomaar voorstellen dat er iets van ontzag in je hart komt. Je denkt, wauw, David, wat knap, wat een bemoediging dat het voor jou mogelijk is om in de situatie waarin je zit, om deze woorden uit te spreken. Dat je onder de indruk raakt van het geloof en het vertrouwen dat hij weet te uiten. Juist in de moeilijke situatie waarin die zit. En ik herken dat wel een beetje. Ik denk, oh ja, bijzonder, David. Wat knap dat je deze woorden weet te vinden. Ik weet niet of ik het zomaar mag zeggen, maar ik heb ook een andere gedachte. Als ik deze woorden van David lees en ik weet de situatie waar hij in zit, ergens in mijn hoofd, zit er ook een stemmetje dat zegt, echt waar, David? Ja? Ben je jezelf niet een beetje aan het overschreeuwen op dit moment, David? Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik merk dat het in mijn hart wel leeft. Dat ik het lees en dat ik denk, ja, hartstikke mooi, David, maar ik herken het niet. Ik herken het niet in mijn eigen leven. Er zijn momenten in mijn leven dat ik het niet kan zeggen. Proef en geniet van de goedheid van de Heer. Welke goedheid dan? De goedheid dat het altijd maar goed gaat in je leven. Dat je van piek naar piek gaat. Echt waar? Ik herken het niet in mijn leven. En er zijn momenten dat ik twijfel aan deze woorden van David. En dat ik denk, ik herken mij er niet in. En ik herken ook zelfs hoe ik naar God kijk er niet altijd in. Ik zal je niet vragen om je hand op te steken, maar herken je er iets van? Dat er momenten zijn in je leven waarin je even twijfelt aan de goedheid van de Heer. Waarin je twijfelt aan ik ben die er zijn zal. Heer, ik roep wel, maar u lijkt er niet te zijn. Gelukkig mag ik ook zeggen dat u onnoembaar aanwezig bent, want ik kan even niet benoemen waarin ik u herken. Herken je dat er momenten in je leven zijn waarin je twijfelt aan de goedheid van de Heer? Heer, maar ik heb mij toch aan u overgegeven. U zou toch voor mij zorgen. Waarom overkomt mij dit dan nu? Oh, misschien heb je al genoeg geleerd dat de waarom-vraag stellen niet de juiste vraag is. En ben je zo netjes om te zeggen, waartoe gebeurt mij dit dan, Heer? Maar Herken je er iets van in je eigen leven, dat er momenten zijn waarin je twijfelt aan die goedheid van de Heer, waarin het niet lukt om uit te spreken, proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt, omdat het je ook niet altijd lukt om bij hem te schuilen, omdat die twijfel in je hart gekomen is of God wel echt. Mag ik het zeggen? De twijfel is gekomen of God wel echt goed is. De twijfel of God wel echt voor je is en niet tegen je. De momenten waarop we aan het twijfelen gebracht worden, heeft God misschien niet mij nodig om zijn doel te bereiken? Word ik niet ingezet door God om iets groters te bereiken ten koste van mijzelf? Heeft God niet een verborgen agenda? Misschien zijn het niet de woorden die je er zelf aan zou geven, maar die momenten van twijfel aan de goedheid van de Heer, die, mag ik het zo zeggen, die herkennen we toch allemaal. En ik durf de vrijheid te nemen om dit te zeggen, omdat ik weet waar die vandaan komt. Hij komt uit Genesis 3. Daar waar Adam en Eva van God te horen hebben gekregen, jullie mogen alles eten wat je wil, maar eet niet van die ene boom. En dat moment dat de slang langskomt. En dat hij zegt, ziet die vrucht er niet aantrekkelijk uit? En dat Eva zegt, oh ja, ja, zeker, maar ik mag er niet van eten, want als we dat doen, dan zullen we sterven. En dat de slang zegt in 3 vers 4, jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Het is deze oerleugen die er in ons allemaal zit. Want hij ligt in onze oorsprong. God zegt wel dat hij het beste met je voor heeft, maar klopt het wel? En deze vraag komt in allerlei verschillende verschijningsvormen bij ons binnen. Maar het zorgt ervoor dat er bij ons allemaal momenten in ons leven zijn dat we even, soms is het kort, soms is het langer, maar dat er even die twijfel is. Maar ik had mij toch overgegeven aan de Heer. Waarom gebeurt dit dan nu? Hoe kan het dan dat dit in mijn leven mij overkomt? Het is die oerleugen die in ons allemaal zit. Ergens dat gevoel, God is misschien toch niet echt te vertrouwen. Hij probeert ons te controleren. Misschien mogen we proberen te ontdekken wat David bedoelt met die woorden: proef en geniet de goedheid van de Heer. Want David gaat er niet van uit, ook in deze psalm niet, dat op het moment dat wij ons leven overgeven aan God, dat wij een vertrouweling van de Heer zijn, dat ons leven een aaneenschakeling van gelukkige momenten is. Daar gaat David niet van uit. David gaat er ook niet van uit dat ons leven, zodra we ons hebben overgegeven aan God, dat we een vertrouweling van de Heer zijn, dat ons leven één rechte streep naar geluk is. Daar gaat David niet van uit. Daarom heb ik gelezen vanaf vers 18. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. David ontkent de gebrokenheid van ons als mensen niet. Nee, juist in onze gebrokenheid wil God dichtbij komen. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Vers 20. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard. David ontkent niet dat er nare dingen in ons leven kunnen gebeuren. Dat er momenten in ons leven zijn waarop we om ons heen kijken en dat we denken, hè, mij blijft ook niets bespaard. Het gaat maar door. Het is een aaneenschakeling van gebrokenheid in mijn leven. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard. De Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Gebroken, ja. Maar niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Waar heeft David het dan over? Als het niet gaat om de omstandigheden in ons leven, waar praat David dan over? Als het erover gaat dat God ons zal redden. Ja, het is mogelijk dat we gebroken worden. Maar we zullen niet verbrijzelen. Waar gaat het dan over? Nou, het gaat volgens mij hier in Davids psalm niet erover dat we geen ongeluk zullen kennen in ons leven. David is er helder over. Het gaat niet over ons leven, maar het gaat over onze ziel. En dat we mogen weten, ja, in ons leven gebeuren er dingen dat we om ons heen kijken en denken, hè, hoe kan dit gebeuren? Maar ondanks al die omstandigheden mag ik weten, mijn ziel is geborgen in de veiligheid van de Heer. Ik val niet uit zijn hand, wat er ook gebeurt. Het is zoals Paulus dat vele, vele jaren later zal herhalen. In Romeinen 8, vers 1. Oh, dan moet ik wel snel zijn. Paulus herhaalt het. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Of zoals hij dat zegt vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het... Verkeerde, ietsjes verder. Vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Het is Paulus die van dezezelfde woorden getuigt. Ja, er kunnen dingen in ons leven zijn die ons neer kunnen drukken en tegelijkertijd mogen we weten, er is niets wat ertussen kan komen tussen God en mij. Er is, voor wie in Christus Jezus is, geen veroordeling meer. Ja, er zullen diepe, diepe dalen in ons leven zijn en tegelijkertijd mogen we weten dat zelfs de diepste dalen ons niet zullen scheiden van de liefde van de Heer. Proef en geniet van de goedheid van de Heer. Wat is dan de goedheid van de Heer? Als het niet de aaneenschakeling van gelukkige momenten is. Als het niet het uitsluiten van problemen in mijn leven is. Wat is dan de goedheid van de Heer? In dit licht is de goedheid van de Heer, denk ik, dat ondanks wat ik in die diepe dalen over God kan denken, ondanks wat ik over God kan zeggen, en ondanks wat ik soms zelfs voor God kan voelen, wat in principe afstand zou moeten brengen tussen hem en mij, ondanks mijn denken, ondanks mijn zeggen, ondanks mijn voelen, dat ik mag weten, Mijn ziel is veilig bij God. Ondanks mijn denken, ondanks mijn zeggen, ondanks mijn voelen, zegt God nog steeds: ik ben jouw God. Wat ik in de diepste dalen van mijn leven over hem kan denken, kan zeggen of voelen. Ondanks die dingen zegt God: ik ben nog steeds jouw God. Dat is de goedheid van de Heer. En dat zorgt ervoor dat ik zelfs in die diepe dalen op een gegeven moment tot de ontdekking mag komen: de goedheid van de Heer is diepe, diepe genade. Dat ik iedere keer opnieuw weer bij hem terug mag komen. Sterker nog, zodra ik me omdraai, zie ik dat hij er nog steeds is. Ik doe mijn best soms om hem te verlaten. En toch merk ik, hij laat mij niet los. Het zijn de woorden waarmee we begonnen vanochtend. Hij die nooit loslaat het werk waar hij mee begonnen is. Wij kunnen denken dat we hem loslaten, maar de goedheid van de Heer is: ondanks wat ik denk, wat ik zeg, wat ik voel, de goedheid van de Heer is: ik laat je niet los. En wat is dan schuilen bij de Heer, want gelukkig de mens die bij hem schuilt, wat is dan het schuilen van de Heer? Het is in ons wegrennen van hem. Even stilstaan, omdraaien en zeggen: dank u Heer, dat u me niet loslaat. Dank u Heer, dat ik bij u mag zijn. En Heer, ik wil u vragen, in mijn onrust, wilt u rust geven. In mijn onvrede wilt u vrede geven. In mijn niet begrijpen. O Heer, ik hoef het begrip niet te hebben. Maar wilt u mij wel helpen om te blijven staan op de vaste grond van uw liefde. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Amen. Amen. We gaan zingen over die goedheid van de Heer. En ik wil jullie vragen, voor zover dat mogelijk is, om daar bij te gaan staan.
Uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
Leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God.
zing ik steeds van de goedheid van God. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij.
Mag ik met jullie bidden? Heere God, wat een voorrecht is het om iedere keer opnieuw weer in ons vluchten, in ons wegvluchten van u, stil te staan en over onze schouder te kijken en te zien dat u met ons meegaat, dat u ons niet loslaat. Heer, wat een wonder is het dat u genade hebt voor ons. En niet omdat u moet, niet omdat u zelf iets tekort komt, maar omdat u zo barmhartig bent. Omdat de liefde die u voor ons heeft opgevat zo groot is. Heer, daar danken we u voor. En ook als we het in ons eigen leven even niet meer weten. Heer, dan danken we u dat we mogen schuilen bij u. En dan bidden we u, Heer, in een wereld vol onvrede. En misschien zelfs wel onvrede in ons persoonlijk leven. In een wereld vol onrust. En misschien wel onrust zelfs in ons persoonlijk leven. Dan bidden we u, Heer, om uw vrede en uw rust. Om die te laten landen in ons hart. En help ons, Heer, om iedere keer opnieuw weer uw goedheid te herkennen als iets van de eeuwigheid. Als iets waarin onze ziel veilig is. En help ons om het niet te verwarren met gunstige omstandigheden in ons leven. Amen. Marijke.
Ik heb nog een paar mededelingen voor u. Er is straks weer koffie en thee in de tuinzaal, zoals u gewend bent. Er is straks ook weer gebed bij de kaars. Dan zullen er mensen staan dat als u gebed wilt, dat kunt u naar voren komen en dan willen zij met u bidden. De collectes vandaag, de eerste is voor het werk van de gemeente en de tweede voor Transworld Radio. Dan wil ik nog eventjes namens Carla ook even een oproepje doen. U heeft het waarschijnlijk al in de nieuwsbrief kunnen lezen, maar de schoonmaak gaat weer plaatsvinden op zaterdag 30 november. Dus zet hem even in uw agenda. En dan worden even de grote dingen gedaan, zoals de ramen lappen, de even ragen, dat soort dingen. De radiatoren en alles. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen. Dus als u niet kunt, er ligt een hele lijst bij de boekentafel. Carla heeft hem hier bij zich, die houdt hem even omhoog. En daar kunt u zich intekenen op de taken die nog openstaan, die er nog zijn. Dus denk aan de kapstokjes afnemen, dat soort dingetjes allemaal. Dus dat we weer met z'n allen met kerst in een schone kerk zitten. Dus bij u aanbevolen. Dan zag ik nog iets moois staan in de nieuwsbrief over de kerstherberg. Dat is dan de herberg en de duif. Dat zijn dan twee plekken waar daklozen, dak- en thuislozen kunnen komen voor een kop koffie. Voor wat ondersteuning. En met kerst dan gaan zij dat natuurlijk ook wat uitgebreider aanpakken. Dus dan willen ze ook wat lekkers geven, wat eten en eventueel een klein cadeautje. Dus voor €7,50 kunnen ze al één persoon zeg maar wat leuks geven en zo'n dag bezorgen. Dus u kunt dat ook overmaken naar hen. En in de nieuwsbrief staat ook daar het rekeningnummer van. Dus ook dat is bij u aanbevolen. Nu ik er toch sta, dacht ik, wou ik nog even kort iets delen over de 20-plus groep die we zijn gestart. Ik weet niet in hoeverre jullie dat allemaal weten, maar er was na de jeugd eigenlijk niet meer echt iets, al een hele tijd. Eerder hadden we wel 20-plus groepen, door Erik werd dat geleid, maar dat was eigenlijk een beetje doodgebloed nadat Erik ook weg was gegaan. Dus waren we een beetje aan het zoeken van ja, hoe willen we dat nou inrichten en hoe willen we dat nou doen? En toen hebben we Marco de Vos dus bereid gevonden om die groep te leiden. Dus we hebben nu één keer per maand op de zaterdagavond een groep van 20 tot 40 plus ongeveer, zeg maar. Breed, redelijk breed kan je dat nemen. Maar dat is echt superleuk. Daar hebben we echt een hele gezellige groep, als ik het zo mag zeggen. Leuke onderwerpen. Het wisselt een beetje tussen bijbelstudie en gewoon dingen die ons zelf interesseren. Marco is daar ook lekker flexibel in, dus dat is ook heel fijn. Dus nou, mocht u tussen de 20 en de 40 zijn, ongeveer, of u zo voelen, tegenwoordig kan dat ook. En u zegt, nou weet je, ik ben daar nog naar op zoek, of ik ken iemand die daar wel interesse in heeft, laat het dan ook zeker weten, want dan is diegene natuurlijk ook van harte welkom. Dat was denk ik wat ik nu even wou delen.
Dan mag ik jullie vragen om te gaan staan, om zo ook de zegen van de Heer te ontvangen. En aansluitend zingen we gebed om zegen. Heere God, we willen u danken dat we niet alleen naar huis hoeven te gaan, maar dat u met ons meegaat. En Heer, daarom is het een voorrecht om met elkaar te mogen weten dat de liefde van God onze Vader met ons meegaat. Hij houdt van je. Hij is blij met je. De genade van Jezus Christus, door wat Jezus heeft gedaan toen hij stierf aan het kruis en na 3 dagen opstond, mag je weten. Het is goed tussen God en mij. En met ons mee gaat ook de gemeenschap met de Heilige Geest, de verbondenheid met de Heilige Geest. Dat hij ons leven mag vullen, dat hij ons mag leiden en ons ook mag troosten in de momenten dat het moeilijk is. En zo gaat met ons mee, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie ene God. Deze zegen die mogen we met ons meenemen, met ons meedragen, maar we mogen hem niet opsluiten in ons hart. Nee, hij is bedoeld om uit te delen aan alle mensen die we tegenkomen. Amen.
Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar, voor jou.
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang. Vader, maak mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw geest, Heer. Jezus, kom tot mij als de bron van leven die ontspringt.
Tot bron van zee.